zal ik u even voorlezen. Uit de Statenvertaling. Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren, niet wederom leggende het fundament van de bekering, van dode werken en van het geloof in God, van de leer der dopen en van de oplegging der handen en van de opstanding der doden en van het eeuwige oordeel. En dit zullen wij ook doen, indien God het toelaat. Ja, hier zegt de schrijver van de Hebreeënbrief: wij moeten ons niet bezighouden met de beginselen. We moeten doorgaan in heiligmaking en volmaking. Maar in vers 3 staat dat wij, indien God het toelaat, dat wij dat mogen doen. En het is altijd goed om even terug te gaan naar het begin. En vandaag wil ik met u een aantal basisprincipes van een christen doornemen aan de hand van wat bijbelteksten. En dan wil ik als het eerste beginnen met te kijken naar onze Heer Jezus. En dat kunt u lezen in Johannes 8. Johannes 8, vers 3 tot en met 8. Dat kunt u, dat is een bekend verhaal. Jezus, die was in de tempel in Jeruzalem aan het leren. En plotseling kwamen schriftgeleerden en fariseeën. Dus Jezus was eigenlijk met een dienst bezig. En ze sleepten die vrouw, een overspelige vrouw. Die sleepte ze en die gooide ze eigenlijk vlak voor Jezus neer. En ze verstoorden eigenlijk de dienst. En ja, eigenlijk eerst een opmerking van een tempel is eigenlijk als eerste instantie een tempel des gebeds. Een huis des gebeds. Een huis van vergeving. En een huis van lofprijs. En ten tweede, ze kwamen alleen met die vrouw. Ze kwamen niet met de andere die eigenlijk ook had gezondigd. Maar zij wilde, en later bleek ook dat zij helemaal niet die vrouw wilde pakken. Nee, ze wilde de Heer Jezus pakken. Ze wilde hem pakken, dat ze hem zouden kunnen veroordelen. En zij vroegen dan aan de Heer Jezus van: deze vrouw is op heterdaad betrapt. En volgens de wet moet ze gestenigd worden. Maar wat zegt gij? En dat was echt heel moeilijk. Als Heer Jezus had gezegd van: ja, zij mag gestenigd worden, dan ging dat tegen zijn leer in. Want zijn leer was: heb elkander lief en heb uw vijanden lief. En dan zouden ze hem kunnen wijzen van: nou, dat is niet goed. Maar had hij gezegd van: nee, zij mag niet gestenigd worden, dan hadden ze hem kunnen beschuldigen van: hé, je bent de wet ongehoorzaam. Maar wat deed Jezus? Jezus, die bukte zich en die schreef met de vinger in de aarde. En misschien schreef hij wel de zonde van de schriftgeleerden en fariseeën. En de schriftgeleerden en fariseeën die dachten dat ze in de overwinningsmoed waren, want ja, Jezus kon eindelijk geen antwoord geven. En zij bleven hem maar vragen: geef ons antwoord. Zeg ons, wat is uw mening? En Jezus schreef maar op de aarde. En zij begonnen te joelen. En ze dachten van: ah, eindelijk kunnen we deze zogenaamde Messias kunnen we pakken. Want hij kan nou geen antwoord geven. Maar Jezus stond op en hij sprak de historische woorden: wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En dat antwoord hadden ze niet verwacht. En van de oudste tot de jongste, de jonge fanatieke schriftgeleerden en fariseeën, die dropen af en die gingen weg. En Jezus, die vroeg aan die vrouw: waar zijn uw beschuldigers? Is er nog iemand die u wil beschuldigen? En zij zei, er is niemand meer. En zei Jezus ook, zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Ja, als die beschuldigers weg waren, dan kon Jezus doen het werk waarvoor hij geroepen was. Namelijk het verzoeningswerk. Toen die schriftgeleerden en fariseeën weg waren, toen kon Jezus pas het verzoeningswerk doen. En dat heeft hij gedaan. En in Matteüs 7 staat ook dat Jezus gezegd heeft, oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Oh, het is zo makkelijk om anderen te oordelen, maar het wordt al heel moeilijk om anderen te vergeven. Maar dat is ook niet, dat zijn wij ook niet van nature. En dat kunnen we zien in de eerste zondeval, toen Adam en Eva gezondigd hadden. Toen God Adam ter verantwoording riep, dat was het eerste wat Adam deed. Ja, maar Eva heeft het mij gegeven. En Eva, ja, nee, de slang heeft mij verleid. Dus altijd die vinger naar een ander. En dat is gewoon van nature dat je heel moeilijk anderen kunt vergeven. Vooral als je een bittere ervaring hebt gehad door iemand, dan is het altijd heel moeilijk. Maar daarom hebben wij die aanraking van God zo nodig. Dat wij eigenlijk als het ware de natuur van God in ons zal komen. Steeds meer en meer. En dat is natuurlijk een proces. En het proces, dat noemen wij de wedergeboorte. En dat is een vernieuwing en vernieuwing. Elke keer een vernieuwing. En dat kunnen wij zien in het leven van Jacob. Dat kunt u lezen in Genesis 33. Jacob, die was gevlucht van Kanaan. Gevlucht voor zijn broer Esau, want hij had hem bedrogen. En na tientallen jaren kwam hij terug. Maar dan was hij al rijk geworden. Hij had 2 vrouwen, een aantal kinderen. En hij kwam terug. En onderweg had God hem laten zien dat er een leger van engelen met hem meeging. Maar toch was hij bang. Hij was bang voor Esau. En hij stuurde knechten naar Esau met runderen. En die knechten die kwamen terug. En toen zeiden ze, Esau komt eraan met een leger van 400 man. Nou, toen raakte Jacob helemaal in paniek. En hij kreeg een angstaanval. En midden in de nacht, toen werd hij wakker. Toen nam hij zijn vrouw en kinderen. En hij stak de jabok over. En daar stelde hij hun veilig. En dan was hij alleen. Maar in die nacht, vocht hij met iemand. Worstelde hij met iemand. En dat was de engel van God. En dat kunnen we zien dat een zielenworsteling is. Een worsteling met jezelf. Dat is een proces. En de worsteling van Jacob, dat duurde de hele nacht. Maar hij vocht met zichzelf. Hij vocht met God. En tegen het aanbreken van de dag roerde God de heup van Jacob aan. Hij raakte de heup van Jacob aan. Hij sloeg op de heup van Jacob. En dat is de wedergeboorte. Dat is het moment dat Jacob ging veranderen. Want God noemde Jacob ook niet meer Jacob. Jacob betekent bedrieger, hielenlichter. En God gaf hem een nieuwe naam, Israël. En Israël betekent de strijder van God. Dat wil ik even met u lezen, hè. Dat is een wedergeboorte. Net zoals een baby als het ware uit de heupen van de moeder komt. Zo is ook onze wedergeboorte. En wat eerst was Jacob zo ontzettend bang. Maar na die aanraking van God, wilt u eens lezen. Genesis 3, 33, vers 3 en 4. Dit is wat er gebeurt als je die aanraking van God hebt gehad. Als je die wedergeboorte ervaart. Ja, Genesis 33, vers 3 en 4. En hij ging voorbij hun aangezicht heen. Dus voorbij zijn gezin. En hij boog zich 7 maal ter aarde. Totdat hij bij zijn broeder Esau kwam. En vers 4. Toen liep Esau hem tegemoet. En nam hem in de arm. En viel hem aan de hals. En kuste en zij weenden hem. Kuste hem en zij weenden. Zij huilden. Dit is wat de wedergeboorte kan doen. Dat Jacob, hij boog zich 7 keer voor Esau. Als we ons vernederen, staat er in het woord van God, dan zal God ons verhogen. Als we ons vernederen, dan zal God de rest doen. Want wat deed Esau? Esau rende naar Jacob. Dus het was een actie om het goed te maken. En hij nam hem in zijn armen. Hij deed een welkom, een goedmaken. Hij omhelste Jacob. En omhelzen wil eigenlijk zeggen, ik hou van je. Ik heb je lief. Ik heb je nodig. Dat is wat God kan doen. En ze kusten elkaar. Kussen wil eigenlijk zeggen verzoening. Daar is die verzoening. En dan huilden ze. Ze weenden. En wenen wil eigenlijk zeggen blijdschap. Soms kun je van blijdschap kun je huilen. Je huilt van blijdschap als er iets goeds gebeurt. Toch, je kunt toch huilen van blijdschap als de dochter van de moeder gaat trouwen en ze heeft ja gezegd, dan gaat ze opeens krijsen. Gaat ze huilen. Nou, maar dat is huilen van blijdschap. Of als een baby geboren wordt, is een huilen van blijdschap. Dat is ook hier de verzoening. Huilen van blijdschap. Als je vervuld wordt met de Heilige Geest, nou automatisch ga je ook huilen van blijdschap. Oh, dat is wat de wedergeboorte kan doen. En er wordt gezegd dat als je niet kunt vergeven, dan dat je er zelf mee zit. En dat is ook waar. Wij waren 4 jaar geleden in Israël geweest. Met een delegatie van een gezelschap van voorgangers en directie van Teen Challenge. Dat is een organisatie die drugsverslaafden opvangt. En dat is een stichting gesticht door broeder David Wilkerson. We gingen daar 2 weken naartoe naar Israël. En de laatste 3 dagen was een conferentie met David Wilkerson. En in het gezelschap waren Theo en Joke. Misschien kent u ze, maar ik denk het niet. Maar Theo en Joke, hij was directeur van Teen Challenge. En dit is ongeveer 15 jaar terug. En Hanna Ong, ik weet niet of jullie Hanna Ong kennen. Die woont ook hier in de buurt. Hanna Ong was ook directrice van een andere plaats, van Teen Challenge. Maar Theo en Joke en Hanna, die kregen oneenigheid met elkaar. En ze konden het niet goed maken. En het liep zo uit de hand dat Hanna, die keerde de rug. Ze keerde haar rug toe van de Heer. En ze ging de wereld in. Maar zij ging van alles doen. Dus zij ging niet meer voor de Heer werken. En Theo en Joke, die bleven gewoon werken voor Teen Challenge. Maar er gebeurde iets raars. Want Joke, die werd maar ziek. En onverklaarbare ziektes kreeg ze. En ze ging naar de dokter. Ze werd niet genezen. Ze ging naar de genezingsdiensten. Ze werd niet genezen. En dat duurde zo'n 10, 15 jaar. Elke keer was ze maar ziek. En na 10 jaar, toen riep de Heer Hanna weer. En Hanna, Die was in de wereld, had ze van alles gedaan. Secretaresse, manager, had een eigen bedrijf. Dus ze had het best wel goed in de wereld. Maar zij hoorde naar de stem van God. En zij kwam weer terug. En ze wilde weer voor de Heer werken. Maar ze ging terug naar Theo en Joke. En ze hebben het goed gemaakt. Het was weer verzoening. Het was weer vergeving. En weet u wat er gebeurde? Joke was meteen beter van allerlei ziektes die ze had. Op slag genezen. Dat is wat vergeving en verzoening kan doen. En een half jaar geleden hoorde ik dat Hanna Ong kanker had. En dat ze niet meer lang te leven had. En dat was ook zo. Wij wilden haar opzoeken, maar dat kon al niet meer. En inderdaad, in juni heeft de Heer haar tot zich genomen. En God komt altijd op tijd. Als God Hanna niet had geroepen, hoe was ze dan heen gegaan? Als zij die stap niet had gedaan om naar Theo en Joke te gaan, hoe was het nu met Theo en Joke? Misschien was Joke nog steeds ziek. Maar dat is als God op tijd komt. Hoor, God is altijd zo goed. Hij komt altijd op tijd. En door de Bijbel heen zien we een rode draad van het bloed van Jezus. En wat ik ook zie is dat elke keer komt het kruis tevoorschijn. Ja, door de hele Bijbel heen komt het kruis tevoorschijn. En in 1 Korinthe 1 vers 18 staat: want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het een kracht Gods. Het kruis is voor ons een kracht Gods. En broeder Veen zou zeggen: amen. Het kruis is een kracht Gods. Amen. Ja, voor de Grieken, dat waren dus wijsbegeerte, die deden aan wijsbegeerte en zo. Die zeiden: ach, dat is dwaas. Het kruis, dood en opstanding, dat kan niet. Voor hun was het gewoon dwaas. Maar voor ons is het een kracht Gods. Wil u met u gaan naar het volk van Israël? Kunt u lezen in Exodus 15. Toen het volk van Israël verlost was van Egypte. Ze hadden het volk van Egypte beroofd als het ware. Ze waren hartstikke rijk geworden. Toen moesten ze door de Rode Zee. En er was een machtig iets dat de zee uit elkaar ging splitsen. En een baan werd gemaakt door God. En ja, de wereld is, of de geleerden zijn heel dwaas. Ze proberen dat uit te leggen. Ze willen proberen een wonder van God uit te leggen. Maar een wonder van God kun je niet uitleggen. Ik had een keer op Discovery gezien dat een geleerde heel trots zei van: ja, ik kan het uitleggen waarom het volk van Israël door de Rode Zee was gegaan. Er was namelijk een vulkaanuitbarsting in Griekenland. En er was een hele grote tsunami. En dan ging het water weg. En toen kon het volk door de zee lopen. Nou, volgens mij was er zitten een paar fouten in. Volgens mij was er nog geen Suezkanaal. Dus er was geen verbinding tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee. En hij had die ene vers niet gelezen dat er een muur van water was. Aan de ene kant, aan de linkerkant en aan de rechterkant. En als een tsunami was, dan is het gewoon 6 seconden... dat hij weggaat en er weer teruggaat. Maar dit duurde de hele nacht. En een wonder van God kunnen wij niet verklaren. Want dat is alleen maar God die dat gedaan heeft. En toen zij door de Rode Zee gingen, dat is het beeld van onze waterdoop. De waterdoop, dat is dus dat wij ons oude leven begraven. En dan gaan we op in een nieuw leven. En na de Rode Zee Na de Rode Zee moesten ze nog 3 dagen reizen in door de woestijn. En ze kwamen aan bij Elim, waar 12 bronnen, waterbronnen en 70 palmbomen zijn. 12 waterbronnen en 70 palmbomen. Oh, foutje. Ze kwamen eerst bij Mara. Ze kwamen eerst bij Mara. En ze hadden 3 dagen gereisd door de woestijn. Dus ze hadden zo'n ontzettende dorst. En ze wilden drinken, maar het water was bitter. Het water was heel erg bitter. En 3 dagen geleden hadden ze nog het wonder van God gezien, het volk van Israël. Maar toch gingen ze murmureren, toch gingen ze mopperen. Laat je ons hier, aan Mozes, laat je ons hier sterven. Want het water is bitter. Laat je ons omgaan van de dorst. En Mozes die bad tot God. En God wees hem naar een hout, naar een stuk hout. En daar komt het kruis tevoorschijn. Is het water bitter? Mozes wierp het hout in het water en het water werd weer zoet. Hebben wij een bittere ervaring? Laten we naar het kruis gaan, wat de broeder van Gessel gezongen heeft. Laten we naar het kruis gaan. Dat bittere, het hout, het kruis zal het weer zoet maken. En daarna gingen zij verder en dan kwamen ze bij Elim. 12 waterbronnen en 70 palmbomen. En in Romeinen 6 staat: als je je leven hebt gegeven, dan moet je je dienstbaar maken voor God. Als je vrijgemaakt bent, dan moet je dienstbaar maken voor God. En er staat ook in Lucas dat Jezus die zond uit zijn 12 discipelen om te evangeliseren. En later, in Lucas 10, zond hij uit 70 discipelen. Dat is het beeld van die 12 waterbronnen en die 70 palmbomen. Ja, en na de waterdoop is dus de volgende stap, die 12 waterbronnen. Maar dat is ook een ander beeld. Dat is het beeld van de vervulling met de Heilige Geest. Dat is een aanraking met de Heilige Geest. Een diepe vervulling. Dan kom je bij die 12 waterbronnen. Dat is de doop met de Heilige Geest. En dat wil ik met u lezen. In Handelingen 19, vers 2 tot en met 7. Paulus die kwam in de gemeente van Efeze. Dat was al een bestaande gemeente. En hij vroeg direct aan hun van: hebben jullie wel de Heilige Geest? En zij zeiden van: we hebben helemaal niet gehoord van de Heilige Geest. Maar laten we dat maar even lezen. Handelingen 19, vers 2 tot en met 7. En Paulus zeide tot hen: hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem: wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen: waarin zijt gij dan gedoopt? Dat is dus de waterdoop. En zij zeiden: in de doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. En die hem hoorden, werden gedoopt in de naam van de Heere Jezus. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En zij spraken met vreemde talen en profeteerden. En allen deze waren omtrent 12 mannen. Ja, ze waren eigenlijk in de waterdoop gegaan in de naam van Johannes de Doper. En we hebben geleerd, de Bijbel zegt ons dat er gedoopt moeten worden in de naam van de Heere Jezus Christus. En de volgende stap van de waterdoop is de vervulling met de Heilige Geest. En dat zijn die 12 waterbronnen. Ja, er zijn nog veel voorbeelden over het kruis. Het kruis komt elke keer tevoorschijn. En kent u dat verhaal van Elisa? Dat is allemaal waar gebeurd. De profetenzonen, staat ergens in 1 Koningen. Dat ze waren bezig een huis te bouwen. Ze wilden een groter huis. Dat zijn de profeten in opleiding. En Elisa was een profeet van Israël. En terwijl ze aan het bouwen waren, en hadden ze een bijl, een stuk bijl, hadden ze geleend. Terwijl ze aan het slaan waren, toen vloog het stuk bijl eraf en die viel in het water. En toen konden ze niet meer werken. Ze waren bezig met het huis. En ze kwamen bij Elisa en ze zeiden, ja, we kunnen niet meer verder werken. En Elisa die vroeg van, waar is het in het water gevallen? En ze wezen naar de plek. En wat deed Elisa? Elisa pakte een stuk hout en die wierp het in het water. En Bel die kwam zo, een stuk ijzer kwam zo tevoorschijn op het water. En zij haalde dat weer eruit. Daar kwam het kruis weer tevoorschijn. Oh, dat is zo fijn. En wat is nou dat stuk ijzer dat in het water is gevallen? Ze waren bezig met de opbouw van het huis. En er was geen... En hij viel in het water. Dat wil zeggen van, er was geen motivatie meer om aan het huis van God te bouwen. Er was geen drive meer. Ze konden niet meer, ze konden niks meer doen. Ze waren lam geslagen. Van, ze konden niet meer werken aan het huis. En daarom, als wij niet meer gemotiveerd zijn om te bouwen aan het lichaam van Jezus, aan het lichaam van Christus, dan moeten we naar het kruis gaan. Het kruis komt weer op. Dan mogen we komen tot het kruis. Laten wij tot de Heer komen. We hebben gehoord dat Jezus heeft gezegd om anderen niet te veroordelen. En een totale vergeving kunnen wij pas doen als wij wederom geboren worden. Als ons blik compleet veranderd wordt. Net als Jacob, hij werd Israël. We kunnen altijd tot het kruis komen. Het kruis is een kracht Gods. Kunnen we niet vergeven? Kom dan tot het kruis. Er is een lied, Take Me Back to the Place Where I First Received You. Breng mij terug naar de plaats waar ik u het eerst ontmoet heb. Hebben wij bittere ervaringen gehad? Kom tot het kruis. Het kruis maakt het zoet. Zijn we niet meer gemotiveerd? Verneder je voor het kruis. Kom tot het kruis. En pak het weer op. En je wordt weer vernieuwd. Er staat ook nog in Ezechiël 37. Dat er ook 2 houten zijn. En het hout en die 2 houten die werden 1. Het kruis maakt ons 1. Het bloed van Jezus maakt ons 1. Dat is, het kruis is een kracht Gods. Het kruis in zijn kracht Gods. Daar wil ik mee eindigen. Dat het kruis een kracht van God is. Hou het kruis vast. Kom tot het kruis. Heeft u uw leven nog niet aan de Heer gegeven? Kom tot het kruis. Wilt u een vernieuwing hebben? Kom tot het kruis. Kom, we zullen.